Goedemiddag luisteraars voor de kerktelefoon en gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment georganiseerd vanuit de Open Hof, verenigingsgebouw van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Middelharnis. Deel 2. Vlak bij het kruidenierswinkeltje van Willem Antonissen woonde in een arbeidershuisje Hilde Twijnstra. De jonge weduwe van Harmen Twijnstra met haar enige dochtertje Diewertje. Hilde was amper 30 jaar. En haar kleine meisje was nog geen 3. Haar man was jaren geleden op de Zuidzee neergestreken en was knecht geweest bij boer Tak. Harmen was een stevige Fries. Door een ongeluk was hij om het leven gekomen. Bij het rijden van suikerbieten uit het natte land was hij uitgegleden en onder een zware wagen suikerbieten terechtgekomen. De wielen gingen over zijn borstkast, van Harmen heen. En in alleruil gewaarschuwde dokter Doornbos uit Nieuw-Beierland kon slechts constateren dat Harmen dood was. Dat was een nachtmerrie. Een consternatie geweest op de Zuidzee. Harmen Twijnstra was begraven op het kerkhof van Nieuw-Beierland. En het meeleven met de jonge weduwe was groot. De mensen van de Zuidzee hadden verwacht dat Hilde wel terug zou gaan naar Friesland. Maar Hilde bleef met haar nog heel jonge kind op de Zuidzee wonen. En boer Tak liet haar in het huisje zitten. De huur was een daalder per week, maar de boer wilde die huur niet hebben. En derhalve woonde Hilde gratis. De diaconie van Nieuw-Beierland gaf haar een kleine ondersteuning. En verder voorzag Hilde in haar onderhoud door te naaien voor de boerinnen en ze had een paar werkhuizen. Hilde Twijnstra was een knappe, forse vrouw. Ze was wat teruggetrokken. En nogal stil. Sommige weduwnaars en ook ongehuwde arbeiders dachten wel eens aan Hilde. Ze deden echter geen pogingen om met haar in contact te komen. Het verdriet moest eerst wat slijten. Dat begrepen die mannen ook wel en daarom hielden ze zich stil. Janus Zevenbergen had nog nooit aan Hilde Twijnstra gedacht. Er kunnen echter omstandigheden zijn waarin je naar vrouwelijke hulp moet uitzien. De omstandigheden deden zich bij Janus voor. Zijn werkster, Maartje van der Ent, deelde hem mee dat ze binnenkort haar huur bij hem moest opzeggen. Haar jonge dochter, die met een kruidenier op de Hetsers was getrouwd en een ruim groot huis had, vond dat haar moeder maar bij haar moest komen inwonen. Zij en haar man hadden goed hun brood en ze vond het veiliger dat haar moeder, die toch al bejaard was, bij hen in huis zou komen wonen. Ze hadden maar één zoon, een flinke jonge vent, die hielp mee in de zaak en bracht met paard en wagen de boodschappen rond bij de klanten die aan dijken en wegen woonden. Moeder zou het goed bij hun hebben en ze zou ook haar vertier nog wel hebben door voor het eten te zorgen. Zij en haar man Koos hadden het toch altijd al druk. Maartje voelde wel wat voor die oplossing en ze vertelde dat aan Janus Zevenbergen. Ik kan het begrijpen, Maartje, had Janus gezegd. Dan zal ik moeten uitkijken naar een andere hulp. Dat was niet zo eenvoudig, te meer omdat tante Betje onlangs nog had gezegd dat ze het wat bezwaarlijk ging vinden om voor Janus de was te doen. Ik heb het altijd graag gedaan, Janus, zei tante, maar mijn beste jongen, je tante is ook niet meer een van de jongsten en oom Piet heeft nogal wat vee thuis waar ik ook voor moet zorgen. Dus als je een ander voor me kan vinden. Het veehandeltje van Janus liep erg goed, omdat hij strek eerlijk was en een goede prijs gaf. Hij had het vertrouwen van de boeren en de arbeiders. Dat vertrouwen had zijn opa ook gehad. En het bleek dat zijn kleinzoon uit hetzelfde hout was gesneden. Op een wat winderige avond zat Janus in de woonkamer van zijn huisje. Hij had zitten lezen en Prins liep voor de kachel. Janus schoof zijn boek opzij en dacht na. Wie zou zo had kunnen zien zitten, zou de woorden van de oude schoolmeester van de Zuidzee, die nu rustig leven leidde in Nieuw-Beierland, hebben kunnen bevestigen. Die man had Janus op school meegemaakt en had eens opgemerkt, Janus Zevenbergen is een jongen die van een ander soort is als een kornuiten. Die zijn uit de dijk gehakt, maar dat joch met zijn vlammend rode haren is van meer dan rechtuit. Eigenlijk vonden de oude mensen van de Zuidzee dat ook. Maar die merkten op, maar denk erom dat Janus, zijn moeder, ook een knappe meid was. De tobber is alleen niet oud geworden. Janus Zevenbergen was een knappe kerel. Bij slecht weer droeg hij een pet. Maar als het mooi weer was, werkte hij altijd blootshoofds. Alle mensen droegen hun haar kort geknipt met een kuifje. Maar Janus had een scheiding in zijn rode haardos. En dat haar had een natuurlijke slag. Hij was lang en breed geschouderd en hij had grote, maar verzorgde handen. Zijn nagels waren kort geknipt en vertoonden geen rouwranden. Zijn vingers waren eeltig, maar lang en lenig. Als hij lachte, en dat deed hij maar zelden, dan toonde hij een goed gebit met sterke tanden. Er waren mensen op de Zuidzee die zeiden dat als zijn vriend de hond een been kreeg, Janus er eerst een tijd op knabbelde, voor hij het aan zijn hond gaf. Als Janus bij de boeren kwam, gebeurde het wel dat hij te woord werd gestaan door een boerendochter. Als die boerendochter soms een lachje kreeg van de veekoopman, dan voelde dat wicht haar hart sneller kloppen. Janus Zevenbergen zat die avond bij het lamplicht na te denken en nam eindelijk een besluit. Hij haalde een duimstok voor de dag en mat zijn huis op. De maten schreef hij in een schrift. Hij begon te rekenen en tenslotte knikte hij. Prins was wakker geworden en keek opmerkzaam naar zijn baas. Het kan, Prins, zei Janus tegen zijn hond. Het kan. Het wordt trouwens tijd dat ons huis eens wat vernieuwd wordt en een verfje krijgt. Als we tijd van leven mogen hebben, dan moeten we toch een dak boven ons hoofd hebben. Het was half september, toen Janus in gezelschap van Prins op een zaterdagavond aanklopte bij de Friese weduwe. Het was al bijna donker en Hilde opende de achterdeur en ontwaarde de grote gestalte van Janus met zijn zwarte hond. Ze was verbaasd. Kan ik soms wat voor je doen, Zevenbergen? Vroeg ze. Zeg maar Janus, Hilde, ik wilde je graag even spreken. Hilde aarzelde. Gaf het wel pas om op zaterdagavond een manspersoon in haar woning toe te laten? Wat zouden de buren wel zeggen? Janus wachtte op het stoepje en zijn hond zat geduldig naast hem. Nou, zei Hilde aarzelend, we kunnen geen praatje maken aan de deur. Kom maar binnen met je hond. Janus en Prins stapten binnen in het kleine keukentje. Hilde draaide de lamp wat hoger en Janus, die nu wel zijn pet droeg, zette die af. Het lamplicht scheen op zijn rode haardos. Hilde schoof een stoel bij de keukentafel en zei, ga zitten, Janus. Wil je koffie? Janus liet zich neer op de keukenstoel en wilde graag koffie. Prins zette zich als een schildwacht naast zijn baas. En het viel Hilde op dat die hond heel erg groot was. Zijn kop stak boven de tafel uit en zijn vurige ogen keken haar waakzaam aan. Gelukkig is Dievertje al naar bed, zei Hilde. Ik denk dat zo dat ze bang zou zijn voor je hond. Ze pakte de koffiepot van het fornuis. Prins doet geen vlieg kwaad, meende Janus. Het is het trouwste dier dat je maar kunt indanken. Hij is mijn enige huisgenoot. Hilde schonk voor zichzelf en voor Janus koffie in en omdat het zaterdagavond was, gaf ze een stuk kantkoek bij. Janus dronk smakelijk van zijn koffie en gaf een stukje koek aan Prins, die er wel raad mee wist. De friezin keek naar haar twee wonderlijke bezoekers. Ze vroeg zich af met welke boodschap Janus zou kunnen komen en ze wachtte gespannen af. Het viel Hilde op. Wat een knappe kerel Janus was. Ja, zei Janus langzaam. Waarom ik je wil spreken, Hilde? Maatje van der Rand gaat bij me weg. Ze gaat inwonen bij haar dochter op de Hetsert. Ik kom dus zonder werkster. Dat is jammer voor je, Janus, vond Hilde. Maar als je mij wilt inhuren als je werkster, dan zal dat niet gaan. Ik naai voor andere mensen en ik heb een paar werkhuizen. Ik kan er niks meer bij hebben. Janus knikte nadenkend. Dit antwoord had ik wel verwacht, zei hij. Maar ik wil je wat anders voorstellen. Ik had zo gedacht dat jij en je dochtertje maar bij mij moesten intrekken. Je hoeft dan niet meer uit werken te gaan en je naaiwerk kun je gerust aanhouden. Even leek het of de keuken voor de ogen van Hilde heen en weer zwaaide. Ze zag drie Janussen en drie prinsen. Ze hapte naar adem en zijn toe moeilijk. Is dit een huwelijksaanzoek, Janus? Je moet me niet kwalijk nemen, maar dit vind ik ongepast. Dit is geen huwelijksaanzoek, Hilde. Ik zou dat niet durven, want ik heb geen enkel recht van spreken. Ik ben een man die zijn eigen vader niet kent. Hoe zou ik het durven wagen om een eerzame weduwe ten huwelijk te vragen? Oh, de hond blafte kort en dreigend om de woorden van zijn baas kracht bij te zetten. Janus nam een slok van zijn koffie. Zijn stem was een beetje schor geworden. Ik betaal je 8 gulden in de week. Je hebt vrij kost aan inwoning. Je dochtertje natuurlijk ook. Je kunt naaiwerk aannemen zoveel je maar wilt. Het enige wat ik graag zou willen hebben is dat je mijn boeltje schoonhoudt, de warme maaltijd kookt, de was doet, de kippen voert en de boodschappen aanneemt als ik niet thuis ben. Verder kun je vrij gaan en staan waar je zelf wilt. Als je ja zegt, dan laat ik mijn huis verbouwen, zodat je een kamertje hebt voor je eigen spullen en een ruimte waar je met Diebertje kunt slapen. De ogen van Hilde waren groot geworden van verbazing. Het was nogal wat, dit aanbod. Ze zou niet meer uit hoeven te sloven voor de boerinnen, die groot in eisen waren, maar karig in hun betaling. 8 gulden in de week was goed betaald en bovendien nog vrij kost aan inwoning. Ze zou naaiwerk kunnen aannemen en het enige wat ze te doen had, was het huis schoonhouden en voor deze grote, wat zonderlinge vrijgezel te zorgen. Het was te mooi om waar te zijn. Luister eens, Janus, zei ze. Als dit je ernst is, dan zou ik een dwaas zijn als ik hier niet op inging. Het is ernst, Hilde, zei de roodharige vrijgezel. Wanneer moet ik dan komen? Vroeg Hilde nieuwsgierig. Nou, ik zou zo zeggen over 2 maanden, zei Janus nadenkend. Jij moet toch eerst je werkhuizen opzeggen en ik moet mijn huis laten verbouwen. Hij stak zijn grote rechterhand uit. En Hilde legde haar tamelijk slanke rechterhand daarin. Bij leven en welzijn hoop ik over 2 maanden met paard en wagen hier voor de deur te staan. Om je te verhuizen naar mijn huis, zei Janus. Vergeet niet Boertak te waarschuwen dat hij dit huisje weer tot zijn beschikking heeft. De boer heeft je ook goed geholpen. Janus vertrok met zijn zwartharige vriend en diezelfde zaterdagavond kreeg Lies Maasdam Janus met zijn hond op bezoek. De verbaasde timmerman kreeg opdracht het huis van Janus te verbouwen. Lies zat niet druk in zijn werk en beloofde maandag al naar de Zuidzee te komen om het werk op te nemen. Die maandagmorgen meldde Lies zich bij Janus op de Zuidzee. Janus legde de timmerman het een en ander uit. En Lies was verbaasd dat Janus de verbouwing zo goed had ingeschat. Natuurlijk, lachte hij, het kan zo. Maar waar doe je dit voor? Je bent maar alleen. Ach, ik krijg een huishoudster, zei Janus. Maatje van der Ent gaat bij haar dochter inwonen, dus heb ik geen werkster meer. Nu komt er een huishoudster en dat zal een hele verandering zijn. Is het een vrouw van de Zuidzee? Wilde de timmerman weten. Ach, zei Janus, ik kan je het wel zeggen, want dat blijft toch geen geheim. Hilde Twijnstra en haar dochtertje komen bij me in huis. Lies Maasdam klakte met zijn tong. Dat is niet de eerste de beste. Het is een keurige vrouw, vond Janus. Ik ben er eerlijk gezegd wel verguld mee. Het bleef inderdaad geen geheim op Zuidzee. In het winkeltje van Antonische werd er door de vrouwen druk over gekletst. Die rode Janus heeft ze achter zijn ellebogen, meende vrouw van der Wel. Hij zal er wel weten waar hij naar jaagt. Ik geloof niet dat er kwaad achter steekt, zei vrouw van dienst. Janus is nou eenmaal anders dan een ander. Maar het is een goede vent die geen vlieg kwaad doet. Dat vond de kruidenier ook. Hij is een stille kerel, zei Willem Antonische, maar hij is goed bij de tijd. De mensen zijn er toch nooit achtergekomen van wie Janus nou eigenlijk een zoon is. Dat is toch raar, om het zomaar eens te zeggen, vroeg vrouw van dienst. Zijn moeder heeft er nooit over uitgelaten. Jansje Zevenbergen was zo gesloten als een pot, zei vrouw van der Wel. Sientje van Zetten, die zo scheel was als een krab, loenste naar kruidenier Willem Antonische en diepte een zeepkop uit haar tas. Doe dat ding maar goed vol, Willem, want ik heb nogal wat te wassen. Gerrit maakt zijn onderbroeken, hemden en borstrokken zo ontaard vuil dat ik ze bijna niet schoon kan krijgen. Elke week trekt hij schoon goed aan. Maar als het zaterdag is, dan schrik je een hoedje, zo vuil als die man zich gemaakt heeft. Als ik dan denk aan mijn vader, die verschoonde zich eens in de 14 dagen, en dan was zijn ondergoed niet half zo vuil als dat van mijn Gerrit. Soms, zei mijn moeder, je houdt het nog maar een week aan, het is de moeite niet waard dat ik het was, het goed slijt er maar van. In de kerkenraad van de hervormde kerk in Nieuw-Beierland zei diaken Trouw tegen zijn broeders. Ik heb gehoord dat Hilde Twijnstra intrekt bij Janus Zevenbergen. Ze zal er wel beter van worden en ik stel voor om de ondersteuning van een daalder per week maar in te trekken. Ze heeft het nu niet meer nodig en wij moeten op de kleintjes letten. De dominee en Lies Maasdam, de ouderling, waren het daar niet mee eens. Maar de meerderheid van de kerkenraad was het wel met de diaken eens. Er moest zuinig met de gaven worden omgesprongen. De dominee schudde zorgelijk het hoofd. Hilde Twijnstra ging zelf naar boer Tak om te zeggen dat ze het arbeidershuisje ging verlaten. Ze bedankte de boer voor zijn meeleven en voor het feit dat hij haar voor niets in het huisje had laten wonen. Ik ga met Diebertje inwonen bij Janus Zevenbergen, boer, zei Hilde. Zo, zo, zei boer Tak. Ik had veel met je man op, Hilde. Harmen was een goede bouwknecht en het was heel erg dat hij zo jong nog aan zijn eind kwam. Ik hoop dat je het goed zult me hebben bij Janus. Eén ding wil ik je nog zeggen. Als je ooit in moeilijkheden komt te zitten, dan kun je altijd bij mij terecht. Knoop dat goed in je horen, Hilde. Hilde beloofde dat en drukte de boer de hand. Op een avond kwam Janus Zevenbergen met zijn hond langs bij Hilde. Lies Maasdam is morgen klaar met de verbouwing, Hilde. Ik wilde graag dat je morgen even komt kijken of het onderkomen naar je zin is. De andere dag gingen Hilde en Diewertje naar het huis van Janus. Hilde sloeg de handen in elkaar. Het is prachtig, Janus. Een kamer voor mij en Diewertje en nog een slaapgelegenheid ook. Het is keurig. Hoe krijgen jullie het voor elkaar? Lies Maasdam glunderde. Ik heb zelden zo'n compliment gehad, zei hij vrolijk. Maar het is nog wel een grote rommel. Er moet nog goed worden schoongemaakt. Maar dat is jou wel toevertrouwd, mevrouw Twijnstra. Hoewel Janus Zevenbergen Hilde wilde verhuizen, kwam daar niets van in. Boer Tak met zijn knecht verhuisde met een boerenwagen Hilde zelf naar het huis van Janus Zevenbergen. Ze laden alles af en zetten de meubels op hun plaats. Janus en Hilde hielpen ijverig mee. Toen alles gereed was, dronken ze bij Janus een kop koffie. Janus bedankte de boer en zijn knecht voor hun hulp. Laat maar zitten, zei de boer. Hilde zit er prachtig bij. Mijn complimenten, Janus. Hilde toog regelrecht aan het werk. Ze maakte niet alleen haar eigen kamer schoon, maar ook die van Janus en het hele huis. Ze waste de gordijnen en het beddengoed. Eer de week ten einde was, leek het wel of het hele huis was opgeknapt. Ze voerde de kippen, zorgde dat Prins zijn eten kreeg en kookte de middagpot. Janus Zevenbergen wreef zich in zijn grote handen. Zo goed had hij het nog nooit gehad. De eerste zaterdag gaf hij Hilde het afgesproken loon en zei: Hilde, je bent nu de vrouw van dit huis. Hier heb je de huishoudportemonnee. Ik heb er geld in gedaan voor de volgende week en jij koopt en betaalt wat je nodig hebt. Kom je tekort, dan hoor ik het wel. Weet je toch hoeveel geld je in de beurs gedaan hebt, Janus? Vroeg Hilde. Nou, dat weet ik niet precies, zei Janus. Maar ik denk wel dat je ervan kunt komen. Ik vertrouw je ten volle. Hilde zuchtte. Wat moest je nou met zo'n man? Diewertje had het best naar haar zin in het huis van Janus. Het kind sloot vriendschap met de grote zwarte hond, klom op de knie van ome Janus en trok hem aan zijn rode haar. Janus Zevenbergen werd er opnieuw jong door. Dat was goed merkbaar, want voorheen schoor hij zich alleen op zaterdag. Maar nadat Hilde bij hem was komen wonen, schoor hij om de andere dag zijn rode baard. Hij liet ook regelmatig zijn haar knippen bij de barbier. Hilde zag dat Janus heel wat boeken had. Bovendien las hij 2 kranten. Dat was wel heel duur voor een gewone man. Janus las de Rotterdammer aan de Hoekse Waard. Hilde, die veel van lezen hield, maar er nog nooit tijd voor had gehad, profiteerde ervan. De boeken van Janus trokken haar niet erg. Janus had grote boeken met platen over oorlogen en het verleden en over de kerkgeschiedenis. Hij zat veel boeken van P. Vergers, de grote hervormers, Napoleon Bonaparte, de bloedstrijd onze vaderen, de Huguenoten, verder van L. Penning, de oorlog in Zuid-Afrika, van Rieter, de donkere poot over de Eerste Wereldoorlog, verder bundels spreken van oudvaders als Smijtegeld, van Les en Comrie en niet te vergeten het martelarenboek. Dit soort lectuur trok Hilde niet. Janus kon 's avonds soms uren gebogen zitten over het een of andere boek. Veel sprak Janus niet. Hij was altijd erg bescheiden. Maar Hilde was blij dat ze bij Janus Zevenbergen was ingetrokken. Ze kwam niets tekort en ze hoefde zich niet uit te sloven voor een hongerloontje. Ze zag met genoegen dat Diebertje een wolk van een meid werd en dol was op prins en oom Janus. Als Diebertje op het erf speelde, hoefde ze niet naar haar om te kijken, want prins was altijd bij haar in de buurt en er was niemand die ook maar een vinger naar haar durfde uit te steken. Dan kwamen de haren van prins overeind. En een dof gegrom hield de man of de vrouw wel op een afstand. De handel van Janus Zevenbergen liep erg goed. Hij had na rij beraad een flinke hit en een stevige wagen gekocht. Hij kon nu veel verder dan de Zuidzee en omgeving komen. Er was in de schuur een stal gebouwd voor de hit en de schuurdeur was verbreed zodat de wagen in de schuur kon staan. Alles moet binnen kunnen staan, Hilde, zei Janus. Buiten gaat de wagen er niet op vooruit en de hit moet het goed hebben. En daarom staat het dier 's nachts op stal. Hilde knikte en zei, ga dat nou al, Janus? Het is een hele sprong die je doet. Als het er maar uitkomt. Janus grinnikte. Ik ben niet over één nacht ijs gegaan, zei hij. Als het een beetje mee mag zitten, dan komt het er heus wel uit. Het was een stevige grote het die Janus had gekocht. En hij had het dier de naam Kobus gegeven. Hilde, die van het Friese platteland kwam, had veel belangstelling voor de het. En ook haar dochtertje hield veel van het paard van ome Janus. Ze wilde met alle geweld mee op de wagen, maar Hilde, doodsbang dat haar lieveling een ongeluk zou overkomen, ging niet op de wens van Diebertje in. Ome Janus troostte Diebertje met de woorden dat ze, als ze wat groter was, met hem mee mocht. Prins mag wel mee en ik niet, oom Janus, zei het kind. Ik vind het niet eerlijk. Je moeder, mijn kind, zei Janus, is erg bezorgd over je. En ik ook. Veronderstel dat je van de wagen zou vallen. Dan zouden je moeder en ik geen raad weten. Nee, Diebertje, je zult nog een poosje moeten wachten. Janus was nu soms dagen weg van het boerderijtje dat hij aan Hilde bewoonde. Met zijn gerei had hij zijn klantenkring flink uitgebreid. In het voorjaar kreeg Hilde het ook drukker. Janus had niet alleen heel wat kippen, maar hij had ook een paar schapen gekocht en zelfs een koe. Hilde deed veel naaiwerk voor de boerinnen, maar de knappe Friezin was voor geen geruchtje vervaard. En boer Tak zei tegen zijn vrouw, Hilde heeft het goed geschoten bij Janus Zevenbergen. Hij laat alles aan haar over en ze gaat meer en meer lijken op een kleine boerin. Janus doet het goed met zijn handeltje. De tijd gleed voort en het werd zomer. In die tijd werkte Janus soms bij de boeren. Die zomer werkte Janus een paar weken bij boer Tak in de oogsttijd. Hij was een beste barkracht. En boer Tak wilde hem nog wel een paar weken langer houden. Maar Janus zei, je kunt het nu met je mannen zelf al aan, boer Tak. Ik moet nu aan mijn eigen zaakje denken. In het najaar ontving boer Kees Tak een brief van enkele heren uit Den Haag. Ze kwamen in dat najaar weer een dag jagen op de Zuidzee. Ze hadden daar een jachtrecht. Kees Tak fronste de wenkbrauwen. Hadden wij, zei hij tegen zijn vrouw, ik heb een brief ontvangen van de jagers uit Den Haag. Ze komen een hele dag jagen en ze vragen of ze bij ons een broodmaaltijd kunnen gebruiken. Ze wisselen nogal eens van boer en nu zijn wij zeker aan de beurt. Ik ben er niet zo voor, want het geeft altijd een hele drukte. Maar ik denk dat je het wel kunt redden met neusje en knier. Boerin hadden wij zuchtte even en zei, nou, vooruit dan maar. We moeten de landheren te vriend houden. Ja, met neusje en knier red ik het wel. Schrijf maar dat ze welkom zijn. Het was december toen de Haagse heren op de Zuidzee verschenen. Ze kwamen met twee grote auto's en ze waren met 5 man. 4 van hen kende Kees Tak wel, maar de oudste niet. Het was een heer van zeker 65 jaar. Hij was groot en deftig en had een hoofd met zilvergrijs haar. Hij was een gepensioneerde kolonel. Zijn naam was de La Soure. In de morgenuren dronken de heren koffie op de boerderij. De kolonel had veel belangstelling voor Kniertje. Hij zei hoffelijk tegen de boer, is dat jonge meisje een dochter van u, meneer Tak? Nee, kolonel, zei Kees Tak. Dit meisje heet Kniertje van der Veer en is een dochter van een arbeider hier op de stee. Een mooi en beschaafd kind, zei de kolonel waarderend. Er is nog wel wat veranderd op de Zuidzee, zei meneer Tak. Het is bijna 40 jaar geleden dat ik hier voor het laatst was. Ik weet nog dat we toen koffie dronken en een broodmaaltijd hadden bij boer Verhulp. Woont er altijd nog een Verhulp op de boerenhofstee? Jazeker, kolonel. Ik denk dat u toen te gast was bij de grootvader van Jan Verhulp, die nu op altijd zorg boert. De oude Jan Verhulp is al jaren uit de tijd. Hij is opgevolgd door zijn zoon Gerrit en die is sinds kort op de stee in een renteniershuisje gaan wonen. Zijn zoon Jan zit nu op de boerderij. Hij is getrouwd, maar het paar heeft nog geen kinderen. De kolonel roerde in zijn koffie. Ach ja, zei hij peinzend, wat wil je na zoveel jaren? Het ene geslacht komt en het andere gaat. Ik was toen nog een jonge vent, half in de 20 en vaandrig. Kort daarop werd ik bevorderd en heb jaren achtereen in het buitenland vertoefd. Na mijn pensionering kwam ik weer in contact met mijn oude vrienden. Ik weet nog dat bij meneer Verhulp een meisje diende, met een knap gezicht en diep zwart haar. Ze heette Jansje. Wat is er van haar geworden? Met een zekere spanning keek de kolonel naar de boer. Ach, zei de boer, het spijt me dat ik het moet zeggen, kolonel. Maar met Jansje Zevenbergen is het niet zo goed afgelopen. Ze kreeg een onacht kind en ze heeft nooit willen zeggen wie de vader was. Ze is weer bij haar vader Janus Zevenbergen gaan wonen. Janus Zevenbergen was een kleine koopman in kippen en konijnen en kleinvee. Jansje is niet oud geworden. Haar onachte zoon is een reus van een kerel en heeft vuurrood haar. Toen zijn opa overleden was, heeft hij de veehandel overgenomen. Hij is vernoemd naar zijn grootvader en staat hier op de Zuidzee bekend als Rooie Janus. Hij werkte de oogst altijd een paar weken hier op mijn stee. Een harde werker, en tegenwoordig heeft hij een huishoudster met een kind. De man van die huishoudster was bouwknecht, hier op onze stee, en is door een ongeluk om het leven gekomen. Hij was een Fries, en dat is Hilde, zijn vrouw ook. Hilde woont nu met haar dochtertje op het boerderijtje van Janus. Ze maakt het daar erg goed. De kolonel was bleek geworden onder dat verhaal. Maar hij vermande zich. Hij haalde diep adem. Het is een verhaal als een roman, meneer Tak, zei hij. Ik ben toch blij dat ik het weet. Ik herinner me de moeder van die Janus nog heel goed. Het kan vreemd gaan in de wereld. Zeer vreemd, kolonel, zei boer Tak. Er zijn meer dingen die ik niet begrijp. Janus, het is een wonderlijke kerel. Hij heeft voor zijn nummer bij de artillerie gediend in Leiden en is als korporaal afgezwaaid. Hij is enorm bij de tijd en heeft veel gelezen. Hij schijnt veel boeken te hebben over kerk en vaderlandse geschiedenis. Hij zegt bijna geen woord, maar ik weet dat hij erg veel van zijn hond en van dat kleine dochtertje van Hilde Twijnstra houdt. Ik weet niet hoe ik het zeggen moet, maar Janus heeft iets statigs over zich. Zo, zo, zei de kolonel peinzend. Er werd die dag goed gejaagd en de buit was best. Maar de kolonel loste maar een enkel schot en was kennelijk met zijn gedachten niet bij de jacht. Die avond, zei Kees Tak tegen Haddewij, viel het mee, Haddewij, die broodmaaltijd? Het is me erg meegevallen, zei de boerderin, en Neesje en Kniertje zijn in de wolken. Ze hebben nogal wat voortjes gehad. Die oude kolonel gaf zowel Neesje als Kniertje een zilveren rijksdaalder. De meisjes hebben gezegd dat wat hen betreft die Haagse heren gerust elke week mogen komen. Boer Tak grinnikte. Voor mij hoeft dat beslist niet. Wat die kolonel betreft, dat is een eigenaardige man. Hij had verdacht veel belangstelling voor rode Janus. Maar ja, die hoge heren zijn soms vreemde mensen. Hij was wel een heer, dat wel. Diezelfde avond zat in zijn villa aan de Scheveningse weg in Den Haag kolonel de la Sassouroure bij het haardvuur. Zijn huisvrouw Annemieke had hem zijn koffie gebracht en gevraagd of meneer nog iets wenste. Het is goed zo, Annemieke, had de kolonel geantwoord. Ik wens je een goede nachtrust, meisje. Annemieke, die de 60 al was gepasseerd, was het gewend om met meisje te worden aangesproken. Het was nooit anders geweest. Ze had van kind af aan de familie de la Sassouroure gediend. Ze kende Eduard al van zijn jeugd. Hij had een poos in het buitenland vertoefd en ook een poos in Indië gediend. Hij was ook bij de legatie in Parijs geweest. Ze had bij zijn ouders gediend en toen die waren overleden, de ongetrouwde kolonel in het ouderlijk huis was komen wonen, was er voor haar niets veranderd. Ze diende de kolonel even trouw als haar ouders, als zijn ouders. De familie de la Sassouroure was rijk. De familie bezat uitgestrekte landerijen in Zuid-Holland en in het Gelderse. Eduard was enig kind en derhalve de erfgenaam van al die rijkdom. Naast de huishoudster waren er nog twee dienstboden en een tuinman in dienst van de kolonel op Villa Ruimzicht. Wat is het toch jammer, dacht de huishoudster, dat meneer Eduard nooit tot een trouwdag is gekomen. Toen hij zo ongeveer 30 jaar was, kwam er een jonge freule bij de familie. Ze hadden allen gedacht dat Eduard wel met de freule Adalene aan zou spannen. Ze was van een Van Nespen tot Zevenaar, een oude familie van adel. Eduard was een en al voorkomendheid geweest en het leek slechts een kwestie van tijd. Maar het contact werd verbroken. En later hoorden ze dat de freule met een jonkheer was getrouwd. De kolonel staarde in de vlammen van het haardvuur en dacht aan het gesprek met de boer van de Zuidzee. Niemand wist het. En niemand zou het ook ooit kunnen vermoeden. Maar het was ongetwijfeld de waarheid. En die moest hij nu onder ogen zien. Hij had veel fouten in zijn leven gemaakt. En hij gaf dat ook eerlijk toe. Het waren zakelijke missers geweest, die hem soms geld hadden gekost. Maar toen hij 20 was, had hij een fout gemaakt op zedelijk gebied. Hij had het knappe gezichtje van Jansje Zevenbergen niet kunnen weerstaan. Mogelijk had hij die keer meer gedronken dan goed voor hem was. Maar het was wel gebeurd. Zomaar hadden ze in elkaars armen gelegen. En na een stoeipartij in het hooi was het ervan gekomen. Hij had het van zich afgezet. Het was maar één keer geweest en het was natuurlijk niet goed te praten, maar hij had er nooit meer iets van gehoord. Dat knappe kind was natuurlijk al lang getrouwd en had een gezin met kinderen. Toch had het gebeurde altijd tussen zijn andere relaties gestaan, als een hinderlijke sta in de weg. En nu, uitgerekend vandaag, kreeg hij te horen van een nietsvermoedende boer van de Zuidzee dat Jansje Zevenbergen een kind had gekregen uit die ene keer. Ze was overleden en ze had het geheim in haar graf meegenomen. Ze had hem de schande bespaard en vooral ook zijn familie. De kolonel kon dus gewoon verder leven, want er was geen haan die er naar kraaide. De kolonel verschoof in zijn stoel. Nee, er was geen haan die er naar kraaide, dat is waar. Maar de heren wisten het wel. Kolonel de la Sassouroure was een gelovig man. Hij was zelfs nog enige jaren ouderling geweest in de hervormde kerk. Hij, de gerespecteerde kolonel, had een zoon met rode haren die veekoopman was op de Zuidzijde. De wijzers van de grote ouderwetse Friese klok waren het nachtelijk uur al gepasseerd, toen de kolonel zich wat stijf oprichtte. Ik moet er wat aan doen, zei hij tot zichzelf, adeldom verplicht. Zou mijn vader Adelbert gezegd hebben. Ik moet de nagedachtenis van Jansje van alle blaam zuiveren. Ik heb de fout gemaakt en niemand anders. Ik moet de mij onbekende zoon onder ogen komen. En ik weet niet hoe dat voor mij zal aflopen. Als hij mij binnen buiten de deur gooit, heb ik niets te zeggen. Ik heb dat verdiend. Maar ik kan niet langer met die schuld op mijn geweten verder leven. Ik moet erover nadenken hoe ik dat in het vat moet gieten. Maar het zal wel moeten gebeuren. Dank u wel voor uw aandacht.